Hey, hallo en welkom bij Mijn Wereld, Jouw Wereld, de podcast over ons, de mens, alles wat we ontdekken en alles wat ons bezighoudt. Ik ben Rafael, leuk dat je luistert. Deze aflevering gaat over onze hersenen. Rond 1880 leefde er een man in Spanje en hij heette Santiago Ramón y Cajal. Cajal wilde graag kunstenaar worden, maar zijn vader vond dat niet zo'n best idee. En uiteindelijk ging Cajal geneeskunde studeren. Hij werd hoogleraar in de anatomie, maar bleef ondertussen tekenen. En in die tijd was er nog niet zoveel bekend over de werking en de complexiteit van de hersenen. Het was net ontdekt dat het lichaam van de mens alle structuren uit cellen bestond. Cajal deed onderzoek naar deze structuren op microscopisch niveau. Hij gebruikte kleine stukjes zenuwweefsel uit de hersenen die hij onder de microscoop bestudeerde. Maar omdat het hersenweefsel ontzettend dicht op elkaar gepakt zit, kon men gewoon nog niet duidelijk zien hoe die structuur in elkaar zat. Dat veranderde toen een andere wetenschapper, Camillo Golgi, per ongeluk een manier vond waarmee hij de individuele hersencellen zwart kon kleuren. Daardoor werd het mogelijk om in die hele structuur één specifieke hersencel op te lichten en dus één specifieke hersencel te bekijken. De techniek werd Golgi-kleuring genoemd. Cajal gebruikte deze Golgi-kleuring om de hersenen te bekijken onder de microscoop. En zo werd voor het eerst de omvang en het verloop van individuele hersencellen zichtbaar. Maar daar bleef het niet bij. Cajal had zijn tekentalent. Hij bestudeerde deze structuren oneindig lang en gebruikte zijn tekentalent vervolgens om bijna 3000 zeer precieze tekeningen te maken van de hersenstructuren die hij onderzocht. Tekeningen die zo precies en zo uitzonderlijk goed waren, dat je nu, 150 jaar later, nog steeds boeken met de tekeningen van Cajal kan kopen. Hij ontdekte dat het zenuwstelsel is opgemaakt uit unieke, individuele cellen. En ook dat die cellen bestaan uit celkernen met aan de ene kant dendrieten, sprieten waarmee de cel informatie van andere cellen ontvangt, en aan de andere kant een axon, een uitloper waarmee de cel het signaal doorgeeft aan andere cellen. Die hersencellen zien er een beetje uit als een boomstronk met wortels. De wortels zijn de dendrieten, waar het signaal naar binnen komt. En waar de stronk en de wortels bij elkaar komen, zit de celkern. En die boomstronk is de axon. De uitloper naar de volgende cel. Het grappige is dat Cajal deze analogie zelf ook gebruikt. Hij zegt in 1894: "De hersenschors is vergelijkbaar met een tuin vol met ontelbaar veel bomen, de pyramidale cellen, die hun takken kunnen vermenigvuldigen dankzij intelligente teelt, hun wortels dieper de grond in kunnen sturen en elke dag meer prachtige bloemen en vruchten kunnen produceren." Met zijn bijzonder precieze beschrijvingen van de functie en de werking van de neuronen veranderde Cajal de neurowetenschap. Hij won samen met Camillo Golgi de Nobelprijs en werd de vader van de moderne neurowetenschap. Het geschreeuw klonk over de gang van het revalidatiecentrum waar ik werkte als fysiotherapeut. En ik kende dit geschreeuw. Het was van een man achter in de 60 die was opgenomen in het revalidatiecentrum. Zijn geschreeuw was bijna de hele dag te horen op de verpleegafdeling van het centrum sinds hij was opgenomen. Het is verdrietig om zo'n patiënt te zien. Zo'n man waarvan je weet dat het een succesvolle intellectuele man is, met een liefdevol gezin, een goed leven, die door een herseninfarct in één klap totaal de weg kwijt is. De arme man schreeuwde een groot deel van de tijd zo, zonder een duidelijke reden. De verpleging had zijn handen vol aan hem. En ik liep daarom naar zijn kamer toe en sprak hem aan. "Goedendag, de verpleegkundigen zijn even bezig. Maar kan ik iets voor u doen?" Waarop de man stopte met schreeuwen en mij bloedserieus aankeek. En hij zei: Kijk, je hebt homo's en je hebt lesbo's. Dan bent u waarschijnlijk een lesbo. ...86 miljard hersencellen zitten er in je hersenen. Dat is een onmogelijk getal. Maar denk aan het aantal mensen op aarde en dat keer 11. Zoveel hersencellen zitten er in je brein. En die 86 miljard hersencellen die werken allemaal samen en maken mij tot wie ik ben. Van het aansturen van mijn hartslag tot de herinneringen aan mijn jeugd, het ligt allemaal opgeslagen in de hersenen. En dat alles door signalen. Piepkleine stroompjes die doorgegeven worden van cel naar cel, van cluster naar cluster en van hersengebied naar hersengebied. Zoals een computer in wezen alles doet met eentjes en nulletjes, zo doet ons brein alles door het wel of niet doorgeven van signaaltjes van de ene hersencel naar de andere. En dat besef, dat alles wat ik ben en wie ik ben, dat allemaal bepaald wordt door minuscule stroompjes in mijn hoofd, dat is voor mij een van de meest ongrijpbare wonderen. Ik heb ongeveer 7 jaar gewerkt met mensen met hersenletsel. Sommigen hadden een herseninfarct, een kwaadaardige zwel of een hersenaandoening. Anderen hadden een ongeluk gehad waardoor ze hersenletsel kregen. Soms waren dat extreme verhalen. Een man die van het dak was gevallen. Een vrouw die was aangevallen met een bijl. Een ander had zijn auto tegen een boom geramd. En weer iemand anders kreeg een duikongeluk. Maar opvallend vaak waren het ook gewoon kleine stommiteiten. Kleine stommiteiten met enorm grote gevolgen. Een meisje kreeg hersenletsel nadat ze van een stilstaand paard was afgevallen. Een mevrouw nadat ze over een stoepje struikelde. En een oude man nadat hij was gestikt in een hap broccoli. Iedereen die hersenletsel krijgt, krijgt met andere uitdagingen te maken om zijn leven weer op de rit te krijgen. Maar er is één grote overeenkomst. Bij iedereen die hersenletsel krijgt, staat het leven volledig op de kop. En herstel is niet gegarandeerd. Als je het krijgt, kan je alleen maar hard werken en hopen op het beste. Ik ben echt een keiharde neuroneurd. Ik kan me ontzettend verwonderen over hoe het brein werkt, over hoe wonderlijk het is en hoe ongrijpbaar. Alles wat er gebeurt in zo'n brein kan me enorm verwonderen. Neem nou alleen dat nutteloze feitje dat je brein ongeveer 2% van je lichaamsgewicht inneemt, maar tegelijkertijd ongeveer 25% van al je energie verbruikt. Maar dat is ook wel eens tegenstrijdig, want tegelijkertijd heb ik jarenlang gewerkt met mensen wiens leven volledig in puin lag door hersenletsel. Mensen die herstelden, mensen die te vroeg dood gingen, en mensen die bleven leven terwijl ze eigenlijk liever dood waren. Ik vraag me wel eens af wie ik ben en waarom ik ben wie ik ben. Al die kleine dingen in mijn persoonlijkheid die mij maken tot wie ik ben. Ik word rustig van alleen zijn. Ik ben vaak blij, maar heb soms enorm sombere en zwarte dagen. Ik kan goed complexe problemen doorgronden. Maar ik kan niet goed schakelen tussen verschillende situaties. Ik heb een vreemde voorliefde voor de kleur geel. Geel maakt mij blij. Waarom ben ik wie ik ben? Ik ben wie ik ben, omdat dat is hoe die enorme kluwen van miljarden hersencellen op elkaar afgestemd signalen afvuren. En misschien vind je dat te simplistisch, maar ik vind het juist niet te bevatten groots en wonderlijk. Ik ben wie ik ben, omdat mijn brein is wat het is. Op een gegeven moment behandelde ik een patiënt die een herseninfarct had doorgemaakt. En als gevolg daarvan was hij verlamd aan zijn linkerarm en been. En was hij afhankelijk van zijn rolstoel om te kunnen bewegen. Ondanks die hele situatie waar die man in zat, was hij vaak erg vriendelijk en echt ontzettend vrolijk. En dat was fijn, want op een revalidatieafdeling is al meer dan genoeg verdriet. Het is daarom vaak wel prettig als er zo'n soort grappenmaker op de afdeling opgenomen is. Omdat zulke mensen vaak de sfeer op de afdeling wat positiever maken, waardoor mensen zich ook beter kunnen opladen om het maximale uit hun revalidatie te halen. Ik had meneer al een tijdje onder behandeling en kende hem dus. En op een gegeven moment kwam zijn vrouw mee naar de therapie. En ik vertelde haar hoe fijn het was dat meneer zo positief en opgewekt was. En dat hij een fijne invloed heeft op de afdeling. Waarop die vrouw antwoordde, dit is mijn man niet. Mijn man was voor het herseninfarct nooit zo. Hij was altijd zwijgzaam, een einzelganger. Hij las veel, had weinig vrienden, maakte moeilijk contact met andere mensen. Sinds hij dat herseninfarct heeft gehad, is hij een totaal ander mens geworden. Ik herken mijn man niet meer. Ons brein bepaalt wie wij zijn. En eerlijk gezegd zijn onze hersenen zo complex dat elk beeld en elk model wat we ervan proberen te maken een belachelijke versimpeling is. Analytische mensen gebruiken hun linker hersenhelft en creatieve mensen hun rechter hersenhelft. Om maar wat te noemen. Soms hebben mensen de neiging om het brein te zien als een soort vakjeskast. Om het te maken als een soort ladekastje met vakjes voor elke functie. En dat komt misschien al een stukje dichterbij. Je kan gebieden aanwijzen die voor specifieke functies noodzakelijk zijn. Zo heb je het gebied van Broca, in je hersenen links vlak boven je oor, en het gebied van Wernicke, daar net een paar centimeter achter. Mensen die hier een herseninfarct krijgen, hebben vaak vrij specifieke problemen met praten. Mensen met een Broca-afasie, zo heet dat, weten wat ze willen zeggen, maar krijgen de woorden niet uit hun mond. Ze krijgen het er gewoon niet uit. Vaak worden die mensen ook enorm gefrustreerd. Mensen met een Wernicke-afasie daarentegen praten vloeiend, alleen het is totale wartaal wat ze zeggen. Het vreemde is dat ze vaak zelf niet doorhebben dat ze wartaal praten. Dus ze verstaan wat je zegt en ze geven ook antwoord, ze weten wat ze willen antwoorden. Alleen het antwoord is totale wartaal zonder dat ze dat zelf doorhebben. Zo had ik ooit een vrouw in de behandeling die alles antwoordde met ja, dikke 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 dikke. Ja, dikke 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 dikke. En een man die altijd sprak met tak 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 tak. Wat bij hem weer bizar was, was dat hij wel normaal intoneerde. Dus als ik hem vroeg hoe het vandaag ging, dan kreeg hij een antwoord dat klonk als nou, tak tak, tak 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 tak, tak 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 tak. Er zijn dus bepaalde plekken in je hersenen die specifieke functies hebben. Maar dat is ook wel weer een erg simplistische weergave. Want uiteindelijk maakt elk van die 86 miljard hersencellen een connectie met andere hersencellen. Sommige hersencellen maken verbinding met wel 15.000 andere cellen. En je moet dat zien als een hersencel met enorm veel tentakeltjes die vastlinken aan de tentakeltjes van andere cellen. Een studie uit 2011 heeft geschat dat er in één stel hersenen ongeveer 100 biljoen verbindingen zijn. Een 1 met 14 nullen in één stel hersenen. Het brein bestaat dus niet zozeer uit vakjes, maar veel meer uit verbindingen, netwerken. Oneindig veel met elkaar verweven netwerken. En om als geheel goed te werken, moet het als geheel kloppen. De beste vergelijking voor een brein is dan ook de vergelijking met een wegenkaart met steden. Je hebt steden, gebieden die essentieel zijn voor bepaalde functies, zoals het gebied van Broca en het gebied van Wernicke waar we het net over hadden. Maar de wegen, het netwerk van en naar die stad toe, is net zo goed essentieel. Als we het even op de vergelijking van die wegenkaart houden, dan kan Amsterdam misschien wel intact zijn, maar als er een flink ongeluk gebeurt op de A1, kan je er donder op zeggen dat je problemen krijgt in en rond Amsterdam. En dat heeft ook weer gevolgen voor andere wegen die het verkeer moeten opvangen en andere steden waarvoor je via Amsterdam moet rijden. En hetzelfde gebeurt ook in je brein. En dat leidt vaak tot een scala aan problemen. Een kaskade van gevolgen. Gevolg op gevolg op gevolg. Het is dus bijna nooit zo dat iemand bijvoorbeeld een herseninfarct heeft en alleen één heel specifiek gekaderd probleem heeft. Het is vrijwel altijd een scala van problemen. Wel kan het zijn dat iemand een scala heeft en daarin een aantal hele specifieke beperkingen heeft, omdat hele specifieke functies in het brein door het herseninfarct niet goed meer werken. Dat zijn soms grote dingen, maar het kunnen ook hele kleine dingen of hele specifieke dingen zijn die niet meer lukken. Zo behandelde ik op een gegeven moment een mevrouw na een herseninfarct die weer wilde leren fietsen. Haar kracht en haar balans was vrijwel volledig hersteld. En voor de zekerheid had ik het nog even extra getest. Het was prima. Dus ik nam haar mee naar buiten en we begonnen te fietsen op ons baantje rond een basketbalveldje. Eerst langzaam en ik naast de fiets rennend, maar daarna sneller. Opstappen, afstappen, de bocht om, noodremmen, allemaal geoefend, allemaal geen enkel probleem. Daarna gingen we van dat baantje af. En binnen 20 meter viel de mevrouw van haar fiets af op de grond. Ik was stom verbaasd. Ik had alle essentiële ingrediënten van het fietsen echt goed gecheckt op dat baantje en alles ging goed. En wat bleek? We hadden op het baantje steeds een bocht naar links gemaakt en dat was geen enkel probleem. Maar mevrouw had echt geen flauw idee meer hoe ze een bocht naar rechts moest maken. Gewoon echt dat hele idee van een bocht naar rechts was uit haar hersenen gewist. Dat principe van die wegenkaart, met die netwerken, dat zie je bijvoorbeeld terug in hoe we kijken. Dingen zien is afhankelijk van wat je weet. Afhankelijk van alles wat je al kent. En als je niet weet wat een stoel is, om maar wat te noemen, dan kan je het ook niet herkennen. Dus alles wat we zien is ook opgeslagen in onze hersenen als beeld, als concept. Dat geldt voor spullen, maar ook voor diepte, voor grootte, voor vorm, kleur, beweging, snelheid. Het is dus niet zo dat je ogen licht opvangen en bam, je ziet iets. Nee, dat beeld dat wordt stukje bij beetje gevormd in je brein. En samengevoegd met de informatie die al opgeslagen ligt in je hersenen. Je oog vangt een beeld op het netvlies. En vanaf het netvlies wordt die informatie doorgegeven door de oogzenuw, de nervus opticus, naar de thalamus, een gebied midden in je hersenen. En je hoeft al die woorden niet te onthouden, maar het gaat erom dat dat plekken zijn in je hersenen. De thalamus functioneert als een soort schakelstation. Hier wordt de informatie uit de oogzenuw gesplitst in 3 lagen. Voor het verwerken van bewegende objecten, herkennen van vormen en het herkennen van kleur. En hierna gaat het signaal door naar de primaire visuele cortex. Een hersengebied helemaal achterin in het hoofd. Waar het beeld verder verwerkt wordt. Het signaal wordt hier gesplitst in 2 routes die tegelijkertijd verwerkt worden. De dorsale route en de ventrale route. Anders gezegd de waar-route en de wat-route. De ventrale route, de wat-route, loopt door 4 gebieden. Eerst door V1, dan V2, dan V4 en dan naar de inferieure temporale gyrus. En terwijl het signaal door deze 4 gebieden loopt, wordt het beeld van wat gevormd. In V1 kleine stukjes en lijnen. In V2 iets grotere stukken, in V4 hoeken en vormen. En in de inferieure temporale gyrus de complete beelden, bijvoorbeeld het herkennen van een gezicht. Kortom, hoe verder dat signaal reist, hoe meer complex het beeld verwerkt wordt. Van kleine lijnen en hoeken naar complete plaatjes. Dit is de ventrale route, de wat-route. Maar tegelijkertijd loopt dat gesplitste signaal ook door de dorsale route, de waar-route. En in deze route loopt dat signaal door verschillende gebieden, waaronder MT of V5, waarin onder andere snelheid en richting van bewegende objecten wordt herkend. Vervolgens naar V6, en dat heeft te maken met de beweging van het eigen lichaam en hoe dit zich verhoudt tot het bewegende beeld. En ook naar de posteriële parietale gyrus, die een rol speelt bij het vestigen van aandacht op bepaalde gebieden van het gezichtsveld. Als je bijvoorbeeld met iemand spreekt, dan zie je die hele kamer, maar je verwerkt niet alles even sterk. Je aandacht wordt gericht op het gezicht van degene waarmee je praat. Dat wordt in dit gedeelte van de hersenen geregeld. Vanuit die dorsale route lopen ook weer verbindingen naar de motorische schors, die je beweging regelt. En zo weet je hoe en waar je precies moet grijpen om die bewegende bal vast te pakken. Het is toch eigenlijk compleet bizar hoe die wereld die wij zien, die we altijd zien als één logisch geheel, dat in onze hersenen stukje bij beetje, laagje voor laagje wordt opgebouwd. En dat betekent dus ook dat als onze hersenen anders georganiseerd waren, dat wij dingen anders zouden zien. En dat zie je bijvoorbeeld al in het dierenrijk. Wij verwerken beeld op basis van 3 kleuren, groen, blauw en rood. Dit om de simpele reden dat wij in ons netvlies 3 soorten kegeltjes hebben die licht opvangen, S, M en L kegeltjes die reageren op die drie kleuren. Maar er zijn ook diersoorten die twee of vier soorten kegeltjes hebben. En die dieren die zien kleur dus letterlijk anders dan wij. We zien niet per se de werkelijkheid, maar we zien het plaatje zoals het door onze hersenen in elkaar gezet wordt. En dat kan dus ook op hele specifieke vlakken misgaan als er ergens in de hersenen een klein defect zit. Zo had ik een keer een man in behandeling die best slim was en je kon hele interessante gesprekken met hem voeren. Maar pas toen ik bij zijn neuropsychologisch onderzoek was, kwam ik erachter dat hij geen flauw idee meer had wat een driehoek was. En dat hij echt niet meer snapte waarom een driehoekig object niet door een cirkelvormig gaatje past. Ergens in zijn hersenen werd geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende lijnen die die verschillende vormen maken. En dan kan het dus verder in je hersenen prima gaan, maar op dat specifieke vlak gaat er iets echt mis. Tot aan hier kan je de werking van de hersenen een beetje vergelijken met een computer. Je hebt een input, dat wordt verwerkt en dat leidt tot iets, een output. Als ik bijvoorbeeld een gitaar zie, om maar even in mijn straatje te blijven, dan valt dat licht op mijn netvlies, dat is een input. Die input die wordt verwerkt in mijn visuele schors en ik zie een gitaar, dat is de output. Maar daar houdt die vergelijking ook wel een beetje op. Want naast het feit dat ik concludeer dat er een gitaar is, boort dat beeld ook mijn geheugen aan, mijn emotie, mijn gevoel en mijn creativiteit. Ik voel erbij wat ik voel als ik speel, de verbondenheid met een instrument, het tot leven komen van een liedje. En ik voel weer hoe het is om te spelen, het feit dat dat signaal naar allemaal hersengebieden gaat en daar linkt aan eerdere ervaringen, aan muziek maken met vrienden, aan sparen voor een nieuwe gitaar, aan dat mooie liedje spelen voor een meisje waarop ik verliefd ben. Kortom, in ons brein is alles gelinkt aan alles. Het verspreiden van dat signaal, het verwerken, leidt niet tot een output, zoals bij een computer. Verwerken en output zijn hetzelfde ding. Het verwerken van het signaal is de output. Het verwerken van het signaal is je gedachte. En dat vind ik zo enorm wonderlijk. En juist omdat bij het verwerken dat signaal alle kanten opgaat, omdat het signaal onderweg verdwaalt en linkt aan eerdere ervaringen, aan opgebouwde kennis en aan emotie, juist eigenlijk die inefficiëntie die dat is, maakt ook ons anders dan computers. Want dat maakt dat we creatief kunnen nadenken, dat we nieuwe wegen kunnen inslaan en dat we tegen de regels in kunnen gaan. Dat we een probleem niet alleen effectief kunnen oplossen, maar ook creatief of inventief of innovatief. Dat we iets nieuws kunnen voorstellen of iets kunnen maken uit niets. En dat alles dankzij ontelbaar veel verbindingen tussen 86 miljard hersencellen. Het zou toch briljant zijn als we dat zouden kunnen begrijpen? Weten hoe het werkt. Een kaart van de hersenen. Welke signalen en gebieden verbonden zijn en welke acties leiden tot een beweging, of een idee, of een herinnering. Elke verbinding die gemaakt wordt en elk pad dat een signaal doorloopt in kaart brengen. Een landkaart van de hersenen. Dat is volgens mij de natte droom van elke neurowetenschapper. Je kunt letterlijk elke cel en elke verbinding nalopen, maar dat is echt een monsterklus. In 2019 heeft het Allen Institute for Brain Science in Seattle, Washington, dit gedaan met 1 kubieke millimeter van het brein van een muis. En in dat blokje van 1 kubieke millimeter zitten ongeveer 100.000 hersencellen en ongeveer 1 miljard onderlinge verbindingen tussen die hersencellen. In 1 kubieke millimeter. Om die ene kubieke millimeter in kaart te brengen zijn 5 elektronenmicroscopen 5 maanden lang non-stop bezig geweest. Het in kaart brengen van deze ene kubieke millimeter kostte ongeveer 2 miljoen gigabyte aan digitale opslagruimte. Neem dan een heel mensenbrein. Al die miljarden cellen en ontelbaar veel verbindingen. Dat kan op dit moment gewoon nog niet. Zulke grote datasets kunnen we nu niet opslaan. En er zijn ook andere manieren om de hersenen in kaart te brengen. Dit wordt onder andere gedaan in het Human Connectome Project. De functionele structuur van het brein wordt onderzocht. Met diffusion tensor imaging kan je de grote verbindingslijnen, zeg maar de snelwegen in de hersenen, in kaart brengen. Zo'n kaart van de grote verbindingslijnen in de hersenen heet een connectome. Een kaart van de verbindingen in de hersenen. Met fMRI wordt niet gekeken naar de verbindingen, maar naar de functies van specifieke gebieden. En je kunt bijvoorbeeld met een functionele MRI-scan kijken welke gebieden actief worden als iemand denkt aan bijvoorbeeld een wortel, of als hij zijn vinger beweegt of als hij slaapt. In 2016 heeft het Human Connectome Project een kaart met functionele gebieden in de hersenen gepubliceerd, waarin 180 hersengebieden in kaart werden gebracht. Kortom, er gebeurt van alles op dit vlak, maar we hebben nog oneindig veel te leren. Ik heb iemand een keer horen zeggen dat het verschil tussen mensen en dieren is dat wij mensen bewustzijn hebben. Die opmerking bleef bij mij hangen, want dat is vreemd, dat impliceert eigenlijk dat bewustzijn een soort aan-uitknop is. Je hebt het of je hebt het niet. En als ik erover nadenk, snap ik eerlijk gezegd niet eens wat bewustzijn eigenlijk is. Ik behandelde eens een man die als gevolg van zijn herseninfarct verlamd was aan zijn linker lichaamshelft. Zijn arm kon hij helemaal niet meer bewegen. En in zijn been had hij nog een klein beetje kracht, maar de coördinatie was helemaal weg. We oefenden samen om te kunnen staan en om een paar stappen te zetten. Zijn arm bungelde er dan slap bij. Hij kon er letterlijk niks mee. Het vreemde was dat hij zijn arm niet meer vanuit zijn bewustzijn kon aansturen, maar de automatische aansturing was nog intact. Dat leidde ertoe dat die arm soms zijn eigen leven ging leiden. Soms grabbelde die arm opeens in zijn broekzak om iets te pakken. Of als meneer angstig was bij het staan, kwam opeens die linkerarm omhoog en greep zich vast aan de reling om houvast te zoeken. Het bizarre was dat die man vervolgens zijn verlamde arm niet meer kon aansturen en dus ook niet meer loskreeg, waardoor hij uiteindelijk zijn verlamde hand van de reling moest lospeuteren met behulp van zijn goede hand. Maar die man had toch echt bewustzijn? Bewustzijn heeft volgens mij dus niks te maken met de bewuste controle hebben over je lichaam. Je kan bewustzijn ook vertalen als het vermogen om de buitenwereld waar te nemen en te verwerken. Of anders gezegd, een beleving of besef te hebben van jezelf ingebed in je omgeving. Maar als je kijkt naar mensen met hersenletsel, dan is ook daar iets vreemds mee aan de hand. Een andere boeiende beperking die ik als fysiotherapeut regelmatig zag bij mensen met hersenletsel, is neglect. En bij neglect nemen mensen niet meer waar wat er aan één kant van het lichaam gebeurt. En opvallend vaak is dit aan de linkerkant. Anders gezegd, voor deze mensen bestaat de linkerhelft van de wereld niet meer. Alles wat links van het midden zit, zit niet meer in hun bewustzijn. Je hebt ook een andere beperking, hemianopsie. En dan is één helft van je gezichtshelft verdwenen. En dan zie je gewoon één helft niet. En dat is vervelend, maar je kan het compenseren. Je kan jezelf er in dit geval gewoon consequent aan herinneren extra ver naar links te kijken, bij het oversteken bijvoorbeeld. Voor mensen met neglect is dit totaal anders. Voor hen bestaat die linkerhelft van de wereld niet meer. En hoe kan je compenseren voor iets dat niet bestaat? En dit levert bizarre en gevaarlijke problemen op. Mensen lopen met hun linkerhelft van hun lichaam tegen objecten aan, kijken niet meer naar links voordat ze oversteken. Mensen scheren alleen de rechterhelft van hun gezicht en de linkerhelft wordt vergeten. Ze eten alleen de rechterhelft van hun bord leeg. En het komt voor dat als je bijvoorbeeld aan iemand vraagt om een klok te tekenen, dat hij alleen de rechterhelft van de klok tekent. De linkerhelft van het lichaam wordt vaak verwaarloosd, letterlijk, omdat die helft gewoon niet bestaat voor die persoon. Soms kunnen mensen met neglect de uitgang van hun bed niet vinden als je het bed met de rechterkant tegen de muur zet. Ze vinden dan niks anders dan die muur aan de rechterkant, omdat de andere kant voor hen gewoon niet bestaat. Zo letterlijk, het bestaat gewoon niet in hun hoofd. En het meest bizarre vind ik altijd dat je vaak met zo'n persoon een prima goed gesprek kan voeren. Deze mensen verliezen het bewustzijn van één kant van hun wereld. Dus schijnbaar kan je op één vlak je bewustzijn verliezen, of voor een deel verliezen, terwijl het op andere vlakken tegelijkertijd prima functioneert. Nog zoiets geks aan bewustzijn is het invullen van informatie door onze hersenen. Ik heb bijvoorbeeld een glasheldere herinnering aan het moment dat mijn ouders gingen scheiden. Ik kwam in mijn eentje uit school gefietst en ik liep via de achterdeur ons huis in. Daar vond ik mijn hele familie staand aan de keukentafel. En ik ging erbij staan en mijn moeder vertelde dat mijn ouders gingen scheiden. Ik zie dat moment nog precies voor me. Het probleem met dit verhaal is dat ik toen 5 jaar was, ik zat in groep 2 en mijn school was ruim 15 minuten fietsen vanaf huis. There is no way dat ik als 5-jarige helemaal alleen vanuit school naar huis ben gefietst. En toch herinner ik het me glashelder op die manier. Je waarneming, datgene wat je gebruikt om de wereld om je heen een plek te geven, en waarmee je dus ook je bewustzijn vormt, dat is niet objectief. En dat komt doordat mijn waarneming niet alleen gebeurt met mijn zintuigen, maar juist ook met mijn brein. Mijn brein probeert voortdurend om een zo goed mogelijk beeld van de werkelijkheid te vormen. En dit wordt in je brein gedaan door je hippocampi. De hippocampi hebben hun naam gekregen omdat de structuur wat lijkt op een zeepaardje. En hippocampus betekent letterlijk zeepaardje. Om dat beeld van de werkelijkheid te maken gebruiken de hippocampi informatie uit je zintuigen. Maar het grappige is dat dat maar een relatief klein deel is. Veel meer dan dat gebruikt de hippocampus namelijk informatie die al in de hersenen ligt opgeslagen. Informatie over beelden en geuren of geluiden die we eerder hebben waargenomen en de gevoelens die we daarbij hadden. Het gevolg hiervan is dat je bijvoorbeeld goed kan herkennen en associëren, maar ook dat je waarneming niet heel precies is. Het systeem, om het zo maar te noemen, vult heel veel in bij de informatie die je binnenkrijgt via bijvoorbeeld onze ogen en oren. Onze waarneming is hierdoor regelmatig niet waar. Als je bijvoorbeeld zeker weet dat je je telefoon hoorde, maar niemand je heeft gebeld. Bij mensen die slechter horen of slechter zien, is de directe input vanuit de oren en de ogen minder. En het gevolg is dat er meer gebruik gemaakt wordt van de informatie die al opgeslagen ligt in de hersenen. De hersenen gebruiken die extra informatie om het plaatje als het ware verder in te kleuren. En daardoor is de kans op hallucinaties groter. Het grappige is dat de kans op hallucinaties bij gezonde mensen ook groter is als die directe input minder goed is. Ook gezonde mensen hebben in de schemering of in het donker meer kans op hallucinaties. Simpelweg omdat er via de ogen minder informatie binnenkomt en de hersenen dus meer zelf moeten invullen om een kloppend plaatje te maken van de informatie die je binnenkrijgt. Eigenlijk kleuren je hersenen dus constant delen van de tekening in, waarvoor ze niet genoeg informatie hebben vanuit je zintuigen. Eigenlijk weten we niet precies hoe dat bewustzijn werkt in de hersenen. Maar wat we wel weten is dat het niet één plekje is in je hersenen waar je bewustzijn zit. Het is juist alles. Het feit dat je dingen ziet, voelt, hoort, ruikt, proeft, dat je die input binnenkrijgt, dat linkt aan herinneringen van vroeger, aan dingen die opgeslagen liggen in je hersenen, dat daar in het brein weer een emotie aan gekoppeld is en dat het die emotie vervolgens weer moet reguleren. Bewustzijn is dus geen plekje in je hersenen, het is eigenlijk alles. Het feit dat je hele brein voortdurend bezig is om alle binnengekomen informatie te verwerken en dat een plekje te geven en dat in context te zetten van alle dingen die we eerder hebben meegemaakt. Dat is je bewustzijn. Ik ben tegenwoordig geen fysiotherapeut meer. Maar een van de grootste lessen die ik leerde is dat ons waarnemen niet objectief is. En dat is niet per se negatief. Context doet er net zo goed toe als feiten. Zeker voor iemand als ik, die houdt van kennis en feiten en wetenschap. Van harde waarheid. Als je in opleiding bent tot fysiotherapeut, leer je rode vlaggen te herkennen. Rode vlaggen zijn dingen die erop kunnen wijzen dat er iets ernstig mis is met je patiënt. Een voorbeeld van een rode vlag is onverklaard gewichtsverlies. Als je bijvoorbeeld iemand krijgt met rugklachten en het blijkt dat diegene in de afgelopen maanden flink is afgevallen zonder een goede reden, dan moet je hem terugsturen naar de huisarts. Dat kan erop wijzen dat er iets ergs aan de hand is, wat eerst gecheckt moet worden door de huisarts. Een andere die ook in het rijtje van rode vluggen staat, is een niet-pluisgevoel. En ik vond dat altijd een beetje raar en zweverig. En op een gegeven moment was ik aan het werken als fysiotherapeut en kreeg ik een patiënt met eigenlijk een klein onbenullig klachtje. Maar iets klopte er niet aan zijn casus. En ik kon het niet helder krijgen wat het was, maar ik had constant het gevoel, iets klopte niet aan zijn klacht. Het voelde niet oké. En op dat moment dacht ik, dit is dus dat niet-pluisgevoel. Dat punt waar je eigenlijk niet echt iets kan vinden, maar toch echt het gevoel hebt dat er iets echt niet in orde is. Dus ik stuurde hem terug, de huisarts onderzocht hem en vond niks. En stuurde hem vervolgens weer naar mij toe. Maar het voelde nog steeds niet oké. Dus ik heb hem opnieuw teruggestuurd naar de huisarts. Een week later kwam hij niet opdagen bij de behandeling. En een paar weken later hoorde ik van de huisarts dat hij was overleden. Acute leukemie. Dat intuïtieve gevoel dat ik had dat er iets grondig mis was, dat klopte dus. Terwijl ik geen idee had waarom ik dat gevoel had. Mijn hersenen hadden schijnbaar een combinatie ontdekt waarvan ik niet precies wist wat er was, maar wel dat er iets grondig niet in de haak was. Ik kan de wereld niet reduceren tot een grote stapel met feiten. Ik zie de wereld zoals ik hem zie, omdat mijn hersenen de wereld om mij heen zien, maar ook interpreteren. En wat ik voel, zie, hoor, ruik en proef, is voor een klein deel het resultaat van mijn zintuigen die informatie binnenkrijgen. Maar het is bovenal het resultaat van die wonderlijke grijze massa in mijn hoofd, die dat kleine beetje informatie dat het binnenkrijgt van mijn zintuigen, mengt met alle kennis, alle emotie, alle voorgeschiedenis en alle ingesleten patronen die het al opgeslagen heeft. En op die manier proberen 86 miljard hersencellen elke seconde van de dag om een samenhangend beeld van de wereld om mij heen te maken en om mij zo door het leven te leiden. En dat is en blijft voor mij een wonder. Dit was Mijn Wereld, Jouw Wereld over onze hersenen. Bedankt voor het luisteren. Voel je vrij om deze podcast te delen met je vrienden en familie. Wil je reageren? Heb je een idee voor een toekomstig onderwerp? Of wil je gewoon even hallo zeggen? Mail me dan via podcastmijnwereldjouwwereld@gmail.com. De tekst en de muziek voor deze aflevering is geschreven en geproduceerd door mij, Rafael Brouwer. Het artwork voor social media is gemaakt door Zomer Boekhoven. Leuk dat je luisterde. Hopelijk tot ziens bij de volgende aflevering.